Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil vanmorgen eerst even een broeder feliciteren. Gerrit Hoekstra. Is vandaag, wordt hij 81 jaar. Van harte gefeliciteerd en God zegen ook voor het komende jaar. Ik kreeg een mailtje van hem dat ze beide ziek zijn. Ze hebben geveld door de griep. Beterschap gewenst. Ja, ik wil dan een gedeelte met u lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 1. Ik lees u dat voor uit de Herziene Statenvertaling. We lezen daar het volgende. Paulus, een apostel, geroepen niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië, genade en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken van de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, anders dan dat we u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij u al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God, of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van de mensen ontvangen of geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog grote ijverer was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik door hem het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed, en ging ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heere. Wat ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen horen en zeggen: hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Paulus, zo kennen wij hem. Een bijzondere broeder met een bijzondere roeping. En ook op een bijzondere wijze tot het geloof gekomen in de Heer Jezus. Hij is van een relatie naar een, van een religie moet ik zeggen, naar een relatie gegroeid. Bijzonder. En als je dan de naam hebt, dat betekent de kleine. En Saulus betekent gebeden van God. Dan mag je aannemen dat hij gelovige ouders had. Die hem de naam gaven Saulus. Wat is het bijzonder als je in je leven zo'n naam meekrijgt. We weten van de Bijbelse namen dat de meesten een betekenis hebben. Maar goed, je kunt nog zo'n mooie betekenis aan je naam geven. Of aan een mens geven. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee een christen bent. Want het zegt niets over je levenswandel. En dat mogen we dan ook zien van de apostel Paulus. Een apostel, een gezondene. En hij zegt dan ook bij geroepen niet vanwege mensen. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Als je vaststelt dat als je met het evangelie mag dienen, dat je niet geroepen bent door mensen, maar door God zelf. Door de Heer Jezus Christus die je een taak heeft gegeven in de wijngaard van de Heere. Wat bijzonder. Geroepen. En dat doet hij nog. Er worden nog steeds mensen geroepen en afgezonderd voor het evangelie. Maar als je dan het leven van de apostel Paulus bestudeert, dan weten we dat hij heel ver is weggekomen. Goed, daarover later meer. Niet geroepen vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus, wat betekent de redder en de gezalfde en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan dring je met één alweer door tot de kern van het evangelie. Hij is opgewekt. Ik vind het altijd zo bijzonder om dat te delen. Onze Heer Jezus Christus heeft aan het kruis van Golgotha de macht der duisternis openlijk tentoongesteld en over hun getriomfeerd. En dan wordt hij begraven. Maar dan zie je, het graf kon hem niet gevangen houden. Hij stond op en hij leeft. En dat was ook de eerste boodschap aan de vrouwen die het graf bezochten. Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan. Dat vind ik zo bijzonder, broeder, zuster, dat wij een opgestane heiland hebben die de plaats heeft ingenomen aan de rechterzijde van de Vader. Waar hij onophoudelijk voor u en mij bidt. Wat toch een bijzondere genade dat we daar deel aan mogen hebben. Nu, de broeders die bij hem zijn, die, wil ik daarvan zeggen, die bevestigen dat ook. En dat wordt gegeven aan de gemeenten in Galatië. Er waren, mogen we aannemen, meerdere gemeenten. En dan begint hij met de groet. Genade, zij u in vrede. En dat komen we praktisch in alle brieven tegen. Want hij geeft vrede op grondslag van zijn genade. Dat leest u altijd. De Bijbel is zo correct daarin en zo precies. Eerst komt de genade. De Efeze 2 vers 8 zegt ons, door genade bent u behouden. Het is enkel genade. Je kunt nooit gaan beroemen in datgene wat je hebt ontvangen. Want het is aangereikt. Alles is volbracht. Door genade bent u behouden. En door die genade mag je ook de vrede van God de Vader ontvangen. Ook weer heel bijzonder. En van onze Heer Jezus Christus. Wat is het toch bijzonder, broeder, zuster, dat we mogen weten dat de Heer Jezus de brug weer heeft geslagen tot het vaderhart van God. En dat we ieder moment van de dag bij hem mogen komen. We mogen zeggen, Heer, hier ben ik. We mogen u danken. Ik wil u danken. Ik wil u prijzen voor wie u bent. Vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Ja, als we om ons heen zien, de wereld heeft geen vrede. De echte, onvervalste vrede is te vinden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan dringt Paulus ook meteen door dat de kern van het evangelie die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Hij is voor onze zonde gestorven aan het kruis van Golgotha. Als ik erover nadenk, dan denk ik, hij droeg daar aan het kruis van Golgotha de zonde van de hele wereld. En kijkt u nu eens met mij terug op ons eigen leven. Hoeveel we daar fouten hebben gedaan en nog doen. En hij droeg het voor de totale mensheid. En dan kunnen we ons zo die strijd voorstellen. In de hof van Gethsemane. Waar het zo angstig voor hem werd. Er wordt wel eens gezegd, je mag niet angstig zijn. Maar de angst is er. Want de Heer Jezus was ook angstig. Hij laat dat ook weten. Dat staat ook in de Bijbel. Die angst die overviel hem. En dan moet u zich voorstellen. Eigenlijk is het voor ons niet te bevatten. Dat het zo diep ging. Dat hij als het ware bloed zweette. En dan komen die woorden daar. Die zo'n impact ook in u en mijn leven hebben. Maar vooral als je dat hoort. Dan hoor je eigenlijk de stem van de Heer Jezus. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het is niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan ga ik terug naar het feit dat eigenlijk voor de grondlegging van deze wereld, dat plan al besproken werd, mag ik het zo zeggen met elkaar, dat de Heer Jezus die weg zou gaan. Bijna niet te geloven. En ook niet te bevatten. Maar hij ging die weg. Denk dan ook even aan de verheerlijking op de berg. Matthäus 17 lezen we dat. Dat daar Mozes en Elia werden gezien. En die spraken met hem over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Wat wil zeggen dat de hemel ook betrokken was bij zijn loopbaan, bij zijn leven en bij zijn sterven. Broeders, zuster, wat bijzonder. Maar het is het hart van het evangelie. Opdat hij ons ontrukken zou aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zo wordt dat bevestigd. Ja, we gaan als het ware van de geestelijke dood, als we tot geloof komen in de Heer Jezus, naar het leven. Want ieder die de Heer Jezus niet kent, is geestelijk dood. Maar als er tot ons gesproken wordt door de kracht van de Heilige Geest, dan worden we levend gemaakt door Christus. En dan worden we als het ware ook uit die wereld vandaan getrokken. Ja, dan zegt u misschien, ja, maar we leven in deze wereld. We kunnen toch deze wereld niet achter ons laten. Ja, we leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook te zeggen. Wie de wereld lief heeft, is een vijand van God. En als we dan, als de Heilige Geest tot ons hart heeft gesproken, dan weten we dat we vanuit deze tegenwoordig gewereld getrokken zijn door de liefde van Christus en ogen gezet zijn in het koninkrijk van zijn liefde. Wat bijzonder. En naarmate je ouder wordt, dat zult u misschien met mij kunnen bevestigen. Dan denk je, wat een genade, Heer, dat dat mij ten deel is gevallen. En je groeit steeds meer in die overtuiging van, wat toch bijzonder, dat die genade nogmaals je ten deel is gevallen. Maar goed, hij schrijft een brief. En je wilt met een brief altijd iets tot uitdrukking brengen. En hij heeft verschillende brieven geschreven, ook natuurlijk pastorale brieven, waar heel veel waardevolle dingen in geschreven zijn. Maar hier is een ernstige vermaning. Wat was er eigenlijk gebeurd in de gemeenten van Galatië? We lezen dat met elkaar en dat hebben we ook gedaan. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Je zou het in deze tegenwoordige tijd eigenlijk kunnen zeggen. En als Paulus geleefd had en nog zou leven, heeft natuurlijk geleefd, maar nog zou leven, dan zou hij dat ook gezegd hebben vanmorgen. Dat je blijven moet bij datgene wat verkondigd is. Maar de gelaten, die gingen de wet navolgen. Maar broeder, zuster, dan lees je dat ook in de volgende hoofdstukken. De wet is goed. En door de wet is het de kennis van de zonde. Maar we moeten niet vergeten, de wet kan ons niet behouden. Hij was, zoals de apostel Paulus dat ook zegt, hij was onze tuchtmeester tot Christus. Maar hij heeft de wet vervuld. En we zijn als het ware door Abraham, die ook geloofde, hè, en dat is hem tot rechtvaardigheid, is het hem toegerekend. We zijn als het ware nakomelingen van Abraham, omdat wij ook door het geloof behouden zijn. Romeinen 10, vers 17 zegt om, het geloof is uit het gehoor, en het gehoor is door het woord van God. Een ander evangelie. Nu de verwarring in onze tijd is, laten we maar eerlijk zijn, dat er heel veel andere evangeliën zijn. Dat is ook de nood van deze tijd, maar het is altijd al zo geweest, alhoewel dat we nu een toename zien van deze dingen. Dat er zoveel zijsporen bewandeld worden en dat men omwegen denkt te kunnen bewandelen om zo de Heer Jezus te kunnen ontmoeten. De enige weg tot het vaderhart van God is de Zoon van God. Geen enkele andere weg is mogelijk, broeder, zuster. Daar is de Bijbel zo duidelijk over. Als hij van hemzelf getuigt, de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is bijzonder verdrietig, dat men heel veel omwegen heeft bedacht, menselijke instellingen heeft gemaakt, omdat men dacht van dat past beter bij ons. Nu, de Bijbel spreekt een andere taal. En Paulus verwondert zich daarover. Dan zeg je, je bent toch naar de verkondiging van het evangelie. Het evangelie, ben je als het ware bekendgemaakt met het leven, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Je bent wederom geboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En dan ga je een andere weg invullen. Dan ga je als het ware weer een zijspoor bewandelen en dan wil je de wet houden. En hier spreekt ook iets uit hoe wij als mensen in elkaar zitten. Wij willen graag iets meebrengen. Dat is heel menselijk. We willen iets doen. Want het is toch, ja, een beetje moeilijk te aanvaarden dat je alleen door het geloof behouden kunt worden. En dat je God niks kunt aanbieden. Niets. Nu, waarom ga je een zijweg bewandelen? Dat is de vraag. Toch weer terugkomend. Het heeft alles te maken met ons mens zijn. Ik ga u niet, laten we zeggen, ik ga niet kerken of gemeenschappen veroordelen. Dat is het niet. Maar het gaat er wel om, hoe hebben wij dingen door de jaren heen en door de eeuwen heen. Wat hebben we gedaan met het evangelie? Er zijn heel veel menselijke inzettingen zijn er bedacht. Laten we maar eerlijk zijn. We hebben dan ook nog de Bijbel met aanhangsel. U kent dat wel, hè? Heel dik hangsel. Nou, en wat zegt de Bijbel? Als je af of toe doet, dit boek. Ja? Ik herinner me nog. Misschien heb ik dat ook wel eens met u gedeeld. Ik herinner me nog dat we een dooponderricht hadden bij ons in huis. Waar we met elkaar over spraken over de doop en wat er daarover in de Bijbel staat. En goed, er was een echtpaar en die hadden best wel het verlangen om die doop te ondergaan. Maar ja, laten we eerlijk zijn. En of ik het nu ben of u. We hebben allemaal een rugzakje. Met het verleden. We hebben allemaal onze achtergronden. En het verbaast mij dan ook om dat toch even te benoemen. Dat als mensen op zoek zijn naar de waarheid. Of van gemeente veranderen. Of van een bepaalde kerk of gemeente ergens anders naartoe gaan. Dat ze toch weer terug willen vinden wat ze achtergelaten hebben. Nu, wij gingen daar op bezoek en we hebben daarover gesproken en op een gegeven moment, dan komt het natuurlijk terecht van, ja, we willen toch ons daar meer in verdiepen. En toen werd er gezegd, nou, haal even de Bijbel met aanhangsel. Waarvan ik zei, neem dan ook even een schaar mee. Een schaar, ja, dan knepen we eerst het aanhangsel eruit. Daar ga ik echt niet met u over praten. Ik ga met u praten over de Bijbel. Gods woord. Dat is de leiding in ons leven. Daar moet je niet van afwijken. Vanmorgen dacht ik daar nog over na. Dat je mag dienen met het woord. En dan is altijd de bede van Heer. Laat mij recht tevoren trekken. Er kwamen in gedachten de woorden van de Heer Jezus. Als je de hand aan de ploeg slaat, kijk niet achterom. Maar kijk vooruit. Kijk vooral niet achterom. Weet u, dat vind ik soms zo tragisch, dat mensen niet los kunnen komen op een of andere manier van het verleden. En ik denk, dan moet je die tekst eigenlijk voor jezelf steeds weer herhalen. 2 Korinthe 5 en 17. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Weet u, God die verdelgt, die heeft onze zonde in de oceaan geworpen, waar je niet mag vissen. We zijn geneigd, en dat is helaas tragisch, dat mensen heel vaak teruggaan naar hun verleden. Van ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. En natuurlijk is het op zich niet verkeerd. De apostel Paulus doet dat ook een aantal keren. Dat hij terugreikt op zijn leven. Hij zegt het hier ook. Ik heb de gemeente vervolgd. En uitermate fel verwoest. Maar hij is tot een andere conclusie gekomen. Laten we zeggen, hij had het nieuwe leven omarmd. En dat was voor hem het belangrijkste. En daar moeten we ook altijd bij stil blijven staan. Een andere evangelie, we gaan weer terug naar ons hoofdstuk. En er zijn mensen die het evangelie willen verdraaien. Dat hebben we nu ook. In deze tijd. Hoeveel valse leringen zijn er niet in de evangelische wereld? Het is onvoorstelbaar. Elke keer weer wat anders. En natuurlijk, social media helpt daar ook aan mee. Want Je kunt iedere mening kun je als het ware kenbaar maken op allerhande sites. En het werkt alleen maar mee aan de verwarring. Ik word er soms best wel verdrietig van als je met mensen in gesprek komt die naar een bepaalde samenkomst zijn geweest en daar zogenaamde nieuwe dingen hebben gehoord. Ja, wat is dan nieuw? Voor mij is de Bijbel van Genesis tot Openbaring het oude woord. Ik denk aan het lied uit de bundel van Johannes de Heer. Breng mij de aloude tijding. De tijding van Gods Zoon. Zo bijzonder, broeders, zuster. Maar waarom zijn er mensen die eigenlijk gevoed worden en gebruikt worden door de tegenstander, de macht der duisternis, om het evangelie te verdraaien. Om andere dingen in een ander licht te plaatsen. En we weten, de duivel is daar zo geraffineerd in. Als we lezen in Matthäus 4 en Lucas 4. En waar de verzoeking beschreven staat over in de woestijn. Dat de duivel ook komt met het woord van de Heer. Hij is als het ware als een engel van het licht. Maar de Jezus die zeer gevat is, hoe kon het ook anders? Je laat iets anders horen. En ik denk, broeders, zusters, dat het zo belangrijk is. We hebben dat lied gezongen. Lees een hoofdstuk uit de Bijbel. Wel een bijzonder lied, hè? Ik zou zeggen, maak er maar 2 of 3 van. Maar het is heel bijzonder, want het woord is zo kostbaar. Het woord heeft ons vrijgemaakt. En dat is als een licht op ons pad. En een lamp voor onze voet. Onze broeder heeft het al gezegd. Ja, bijzonder. Het evangelie willen verdraaien. Nu, dat zijn de woorden van Paulus. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen. Anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is heftig. Ik ben een liefhebber van Spurgeon. Dat was een geweldig prediker. En die was ook zeer, ja, zwart-wit kun je wel zeggen. Ik lees van hem dan bepaalde dingen dat hij had duizenden onder zijn gehoor. Maar hij begon toch wel eens de prediking door te zeggen. Dan had hij een gedeelte wat zeer scherp neergezet werd door hem. Dan zei hij van tevoren: als u nu denkt dat u zich stoort aan datgene wat ik zeg, dan ben ik nu even stil, dan kunt u nu de samenkomst verlaten. Ik zeg het even met mijn woorden. Maar zo is het wel. Want wil je in alle bewogenheid het woord aanvaarden, broeder, zuster? En als Paulus dan zegt, die zei vervloekt, dat is wel heel duidelijk, hè? Als je die kernachtige uitspraken leest, zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En ik denk als we daar even doordringen in wat Paulus in opgevoed is, of Saulus liever gezegd, echt in de Joodse traditie, er was een tijdgenote voorbijgestreefd in kennis. Hij stond als het ware ver boven zijn tijdgenoten. Maar het heeft hem niet geholpen. Want hij was een verwoester van de gemeente. Onvoorstelbaar. Hij meende goden een dienst te doen om de gemeente te vervolgen. En als je daarbij nadenkt, dan vraag je wel eens af. Dat heb ik me wel eens afgevraagd, mag je gerust weten. Want hij schrijft hier ook in: ik ben geroepen vanaf mijn moederschoot al afgezonderd tot het evangelie. En dat het zo lang geduurd heeft voordat hij een ontmoeting kreeg met de Heer Jezus. Lees dat in Handelingen 9. God heeft het toegestaan dat hij die weg moest gaan die hij gegaan is. En hij zegt van hemzelf daarover: ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Ik dacht goden een dienst te bewijzen. in mijn onwetendheid. Maar ja, dan mogen we teruggaan op het moment dat hij van plan was. Hij was op reis naar Damascus. Handelingen 9. Hij was van plan om de gelovigen gevangen te nemen. En dan eens, dan is daar het licht uit de hemel. Een licht dat sterker is dan de zon. Dat was de Heer Jezus. Hij het licht der wereld. En dan klinken daar de woorden van. Saul, Saul. Wat vervolg je mij? Even over nadenken. Wat vervolg je mij? Ja, want de Heer Jezus was toch boven. In de hemel. Hoe kun je hem dan vervolgen? Ik vind het zo bijzonder. Broeder, zuster, daar wil ik u vanmorgen ook mee bemoedigen. Als wij vervolgd worden. Dan neemt de Heer Jezus dat voor zijn rekening. Hij is erbij. Hij gaat niet voorbij aan ons lijden. Op geen enkele manier. Dat moeten we ons altijd realiseren. Hij staat naast ons. Wat vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Wie bent u? Ik ken u niet. Hij kende de stem van de goede herder niet. Hij was hem volkomen vreemd. Wat is het dan bijzonder? Ik hoop dat u daar niet aan voorbij gaat. Wij mogen door genade de stem van de goede herder kennen. Die zijn leven gaf voor de schapen. Ja. En dan komt u als het ware tot wedergeboorte. Hij moet zijn weg, moet hij blind vervolgen aan de hand van andere mensen. Dan komt hij terecht in de rechte straat. Goeie weg hoor, de rechte straat. Ja. De rechte straat moet je altijd bewandelen. Maar ik vind dat eigenlijk zo'n bijzondere geschiedenis. Als je dan, als God dan spreekt, de Jezus spreekt tot Ananias. Van Ananias, je moet naar Saulus toe gaan. Want hij bidt. En dan stribbelt Ananias wat tegen. Die heeft gezegd, nou heren, maar dat is toch de man die de gemeente vervolgt. Ja, inderdaad. Je moet toch maar gaan. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Zou je daarvoor kiezen? Laten we het eerlijk zijn. Zou je daarvoor kiezen? Lijden om Christus wil. Is dat een weg die je zou willen bewandelen? Nu, Paulus, die wist dat natuurlijk niet. Dat op die manier, met deze boodschap, Ananias naar hem toegestuurd werd. Maar zijn weg met de Heer Jezus is een weg van lijden geworden. Maar nooit van ontmoediging. Dat vind ik zo bijzonder. Je leest in zijn brieven nooit een woord van ontmoediging. Hij had een grote passie, Jezus Christus, en die gekruisigd. Hij heeft nooit achtergehouden wat zijn roeping was. En weet je, als je de Heer Jezus wil volgen, dan moet je niet denken dat het allemaal zo goed gaat in je leven. En dat er nooit iets gebeurt in je leven. Er komen soms dingen op je pad waarvan je zegt, hoe kom ik daar doorheen? Door Gods genade. Mag ik veel mensen te woord staan, naar hen luisteren, in het pastoraat, de gebrokenheid. Dan vraag je wel eens af, ja, maar als je gelooft, ja, broeder, zuster, als je gelooft, dan betekent dat je dat lijden wat Heer Jezus heeft moeten ondergaan, dat je daar ook een stuk van mee krijgt. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ik vind het eigenlijk zo bijzonder dat apostel Paulus zegt ook in de Korintiërs, dat hij zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Deze week was voor mij een week van gedenken. Afgelopen woensdag was het 5 jaar terug dat ik mijn vrouw verloor. En dan sta je bij het graf en dan gaan je gedachten. Onwerkelijk, want je hebt elkaar los moeten laten. En dat wil je niet. Maar toch, moet ik u zeggen, de Heer vergist hem niet. Op geen enkele manier. En je kunt ook zeggen, ja, maar ze was nog te jong om te sterven. Mijn dochter was nog jonger. Maar gaat het daarvan uit? Weet u wat zo belangrijk is? En wat ik door de genade van God ook heb mogen zeggen. Ze zijn beide bij u, Heer. En u kunt er beter op passen dan ik. Zo is het. Maar soms is het leven ook loslaten. En de apostel Paulus heeft daar ook best wel over gesproken. Maar weet u, we hebben zo'n enorme, prachtige, waardevolle toekomst voor ons liggen. Nu. En degene die nu ons ontvallen. Ja, die zijn bij de Heer. Wat wil je nog meer? Dat is onze troost. En dat is niet gebonden aan een leeftijd. Want broeder, zuster. Als we in vertrouwen. Ons geloof hebben door geloof ons vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus, zo moet ik het zeggen. Daar zijn we van Hem. En Hij bepaalt wat goed voor ons is. En als Hij zegt, het is genoeg geweest, je mag nu komen, dan is dat zijn recht. En dat is niet aan de leeftijd gebonden, op geen enkele manier, broeder, zuster. Ben ik nu bezig, zegt de apostel Paulus, mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Ja, woorden van eeuwig leven wil niet altijd zeggen dat die zo mooi overkomen bij mensen. De boodschap van God en de Bijbel is radicaal. Je wijkt niet af de linker nog de rechterzijde. En dat kan soms heel scherp zijn. Als je de tekst van 1 Johannes 5 vers 12, als je die citeert met elkaar, dan staat er, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ja, maar beste broeder, van is het zo gesteld? Is het zo direct? Ja, zo direct is het. Als je de Zoon niet hebt, heb je het leven niet. En betekent dat je eeuwig verloren bent. En dan kom ik weer terug op het feit dat mensen proberen een andere, een zijweg te bewandelen. Broeder, zuster, met die zijwegen kom je er niet. Op geen enkele manier. Ik behaag geen mensen. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Nee, want ik heb dat ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Directe verkondiging heeft vaak tot gevolg dat of mensen willen dat omarmen of wijzen het af. En dat is verdrietig. Mensen iets zeggen van, het is mij te veel. Ik kan daar niet aan beantwoorden of ik wil daar niet aan beantwoorden. Misschien dat ik daar nog een voorbeeld mag noemen. Dat voorbeeld van de rijke jongeling. U kent die geschiedenis ongetwijfeld in de Bijbel. En die komt met een onzekerheid in zijn hart, komt hij bij de Heer Jezus. En daar is een van, ik dacht dat het Lucas was, die beschrijft dat zo. En de Heer Jezus ziet hem komen en die had hem lief. Ik vind dat eigenlijk zo mooi dat de evangelisten soms aanvullende informatie geven bij elkaar. De ene beschrijft wat meer dan de ander. De Heer Jezus, en die had hem lief. En zo kijkt de Zoon van God naar ons. Hij heeft ons lief. Zo lief dat hij zijn leven gaf voor ons, voor u en voor mij. Nou, als je die liefde van de Heer Jezus, als je die blik, en dat mocht hij ervaren, die blik ziet, die liefdevolle blik, dan moet dat iets met je doen. Ja, en dan is de vraag van, ja, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, het antwoord was heel duidelijk. Hè? Er zijn een aantal dingen die de Heer Jezus daarvan zegt. En dan klinken de woorden, ja, maar dat heb ik van mijn jeugd af onderhouden. Ik ben, je zou kunnen zeggen, van dat hij hemzelf wel een voorbeeldige gelovige vond. Eén ding ontbreekt u. Ja, maar Heer, maar één ding. Maar één ding ontbreekt u. Ja. Ga heen. Verkoop alles wat je hebt. Geef het de armen. Kom terug en volg mij. En die prijs was te hoog. Hij ging bedroefd heen. Want hij bezat vele goederen. Dan zet je de eeuwigheid op het spel. Broeder, zuster. Ik denk, de keuze die is aan ons. Aan de mensen zelf. God heeft alles in orde gemaakt. Hij kon niet meer doen dan dat hij gedaan heeft. Dan zegt Paulus, u hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. Tot aan het laatst van zijn leven is dat het punt geweest waar hij toch regelmatig op terugkwam. Ook in Handelingen 26, als hij voor Festus staat. En van de koning, Agrippa. Hij getuigt er ook van. Hoe hij tot geloof is gekomen in de Heer Jezus. En ik denk ook dat hij zegt, ik ben eigenlijk de minste van de apostelen. Ik heb de gemeente vervolgd. Ik heb de gemeente verwoest. Vreselijk. Maar toch, daar heb je de genade van God. Ik heb het vanmorgen ook nog met de broeders gedeeld. Ik werd uitgenodigd in een kerk. Ik zal de naam daarvan verder niet benoemen. Maar de broeder die belde mij op en die vroeg, hij zegt, wilt u bij ons komen spreken? Nou, natuurlijk als je ruimte hebt dan wil je dat. Maar ik zeg, weet u wel wie u uitnodigt? Dat vind ik wel belangrijk. Hè? Hij zegt, ja, maar we willen toch wel graag dat u komt. Nou, dat was een jaar later. Toen kreeg ik wat een broeder die schroomde voor de telefoon. Hij zei, ik wil u een vraag stellen. Hebt u wel preekbevoegdheid? Ja. Wat moet je daar nu op zeggen? En dan geeft God een genade om er toch even doorheen te prikken. Ik zeg, ik wil u terugsturen met een vraag. Want het komt bij uw achterban vandaan. Ik wil u terugsturen met een vraag. Als de apostel Paulus geleefd had, had u dan bij jullie op de kansel mogen staan? Was ook nog een moordenaar. Een verwoester van de gemeente. Hij is met die vraag teruggegaan. De week erop, toen kreeg ik te horen, je mag wel komen. Maar goed, dat was één keer, maar niet weer. Maar weet u, als je in alle bewogenheid, laten we zeggen, het woord van de Heer recht wilt snijden, dan krijg je tegenstand. En dan word je niet door iedereen omarmd, helaas. Maar toch, als ik dan terugkijk op mijn eigen leven, dan denk ik, Heer, hoe is het mogelijk dat u me hebt afgezonderd en dat ik met het woord mag dienen, want dat is ook genade. Ik zie daar regelmatig op terug. Maar ik denk dan ook wel eens in de omgeving waar ik vroeger groot ben geworden. Hoe kijken mensen naar je? Misschien denkt u daar ook wel eens over na. Ik heb ook het leven geproefd, om zo maar te zeggen. Als je jong bent, wil je erbij horen. Dan heb je zoiets, ja, ach, dat geloof, dat komt wel. Daar heb ik nog wel even de tijd voor. En ik had God danken, dat heb ik ook wel meer met u gedeeld. Gelovige ouders, maar dat wil niet zeggen dat je zelf een christen bent. Je groeit natuurlijk wel op met een voorrecht dat de Bijbel gelezen wordt en dat er gebeden wordt. Maar je moet zelf een keus maken. En dan denk ik, oh, toen ik tot geloof kwam in de Heer Jezus, toen dacht ik, wat zullen de mensen nu van me zeggen die me ook op een andere manier gekend hebben? Hebt u dat ook? Misschien dat ik even nog een voorbeeld mag noemen. Het dorp waar ik toch wel een tijd lang heb geleefd en ook op een manier die het, ja, dat verdient echt geen voorbeeld, geen navolging. En toen kwam ik tot geloof en, nou, ik zal het even een beetje indikken. Ik wil niet te veel voorbeelden, het gaat natuurlijk om het woord van de Heer. Maar het kwam me op een gegeven moment in een, ik mocht het een droom noemen, of was een visioen. Ik ben daar heel nuchter in. Toen werd het eigenlijk bij me binnengebracht. Toen ik daarna dacht dat ik daar vroeger wel eens in die grote kerk zat in dat dorp. Daar zul je nog eens een keertje het evangelie verkondigen. Toen dacht ik, nou Heer, ik weet het niet. Of ik daar wel geloofwaardig zou zijn voor de mensen. En ik denk dat Paulus dat ook wel gedacht heeft. Toen is er door een of andere omstandigheden, was een broeder, die woonde daar in het dorp en kwam te overlijden. En hij hield de dienst in de grote kerk. En toen kwam de koster, ik ging daar de middags heen en kwam de koster. Ik zei, wil je alsjeblieft wel een lessenaar neerzetten, want ik wil niet op de kansel staan. De kerk liep zo vol, toen kwam hij bij me. Hij zei, u zult toch op de kansel moeten staan. Toen dacht ik, ja Heer. Ik zeg het in alle bewogenheid. Wat hebt u veel gedaan in mijn leven. En als je daaraan terugdenkt, wat een genade. Maar jij hebt ook zoiets van, ben je wel geloofwaardig? Ja, de Heer heeft iets in je leven gedaan. En ik kan me voorstellen dat in de tijd van Paulus, dat Ananias zei, ja, maar Heer, hij heeft de gemeente vervolgd. En daar werd ook meer geconstateerd. Maar als de Heer dan bevestigt dat je een andere weg mag gaan, dan zal hij die weg ook effenen. Wat bijzonder, broeder, zuster. Ja. Ik ben in het Jodendom, veel van mijn leeftijdsgenoten, veronder mijn volk, ja, hij was daar wel boven uitgegroeid, om zo maar te zeggen, omdat ik een nog groter ijveraar was van de overleveringen van mijn vader. Maar toen het God die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade, het behaagde zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik hem door het evangelie onder de heiden zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. Dat is het machtige. En ik hoop ook die thuis met ons verbonden zijn op een ander moment, dat u dat in uw leven ook kunt zeggen. Dat de Zoon van God in uw gestalte heeft gekregen door het geloof. Want dat is het allerbelangrijkste. De Zoon van God gestalte krijgt in ons leven. In mij geopenbaard en nu in mij geopenbaard wordt. En dan hebben we ook vrijmoedigheid om onze weg voor te zetten. Hij ging niet te raden bij vlees en bloed. Moeten we ook nooit doen. Richt u nooit op datgene wat mensen zeggen. En wat mensen over u denken. Hoe ook. Weet u, het gaat erom hoe God over ons denkt. En wie in Christus is, ik wil dat nog eens een keertje zeggen, dat is heel belangrijk voor u en voor mij, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. God heeft een streep gezet door ons oude leven. Het handschrift dat tegen ons was, broeder, zuster, is uitgewist. Wat bijzonder. Maar dat wil niet zeggen dat als je terugdenkt, dat je bij jezelf denkt, had ik het maar anders gedaan. Had ik maar eerder geluisterd naar de stem van de goede herder. Had ik het maar anders gedaan in mijn leven. En toch, ondanks dat alles, dan zie je ook, dat ook in het leven van Paulus, dat God iets heeft toegestaan. Ik wil niet zeggen dat hij het goed heeft gevonden, maar heeft het toegestaan. En als je dan terugkijkt, zeg je, wat een genade. Dat ondanks dat alles, die liefde van Christus in ons gestalte heeft mogen krijgen. Nu, ik wil ook afsluiten, broeder, zuster. Ten diepste, wat ik graag aan u kwijt wilde vanmorgen, en met u wilde delen, is, er is geen ander evangelie. En laten we dat niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente vasthouden. En er rust een enorme verantwoordelijke taak op de broeders die voorgaan. En ook de broeders die de gemeente leiden als oudsten. Houd het woord vast. Wijk daar niet van af. Want als je de deur open doet voor een ander evangelie, komt de strijd en tweespalt en doet u maar op. Hoe kom je elkaar tegen? Daar wil ik ook mee afsluiten. In de Bijbel. Ben ik altijd heel optimistisch. Dat ik denk, heb je verschil van inzicht? Dat kan. Weet je waar elkaar ontmoet? In de schriften. En als je de Bijbel opent, je leest het van vers tot vers, dan kan het niet anders dat de Heilige Geest zal bewerken dat je een eenheid ervaart in de Zoon van God. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Want de Geest van God brengt ons samen, die brengt geen verwijdering. Helaas gebeurt het heel veel. Maar weet u, door menselijke inzettingen krijg je vaak andere gedachten en drijft het mensen uit elkaar. Maar door de Bijbel, wordt geïnspireerde woord van God, door de Heilige Geest, die brengt eenheid. Daarom kunnen we ook weten, met elkaar, van daar ontmoeten we de Heer Jezus, want Hij is het hoogste. De persoon die het waard is om te volgen. Amen.